Wild night, wild night, where are with thee? Wild night should be our luxury. Feudal, the wind, to a heart in port. Done with the compass, done with the charge. Rowing in Eden, ah, the sea. Might I but more, tonight, in thee? Dit is mijn favoriete gedicht van Emily Dickinson. Het is een gedicht over liefde en lust, over passie en emotie, maar ook over een persoon. En in deze aflevering van Queer Story probeer ik te achterhalen voor wie dit gedicht en Emily's vele andere gedichten gaat. Allereerst wat algemene achtergrondinformatie over mijn favoriete dichteres, Emily Dickinson. Emily is een Amerikaanse dichteres uit de 19e eeuw en tegenwoordig voornamelijk bekend als een melancholieke kluizenaar. Deze reputatie heeft ze niet zomaar gekregen. In haar leven heeft ze 10 van haar in totaal 1800 gedichten gepubliceerd. Ze had een nauwe band met Susan Gilbert. Ze ontmoetten elkaar op hun 19e en sindsdien waren ze onafscheidelijk. Later zou Susan trouwen met de broer van Emily, Austin. Er is veel speculatie over de relatie tussen Susan en Emily. Emily heeft meer dan 300 van haar gedichten naar Susan gestuurd en het is goed mogelijk dat Susan nog meer heeft gelezen. Susan was duidelijk één van Emily's belangrijkste lezers. Susie, will you indeed come home next Saturday and be my own again and kiss me as you used to? I hope for you so much and feel so eager for you. Feel that I cannot wait. Feel that now I must have you. That the expectation once more to see your face again makes me feel hot and feverish and my heart beats so fast. I go to sleep at night, and the first thing I know, I am sitting there wide awake, and clasping my hands tightly, and thinking of next Saturday. Why, Susie, it seems to me as if my absent lover was coming home so soon, and my heart must be so busy, making ready for him. Dit is een van de vele brieven die Emily naar Susan heeft gestuurd. Emily paste vaker voornaamwoorden aan voor haarzelf en haar geliefde. Eventueel om haar liefde aan te passen aan de geaccepteerde man-vrouw relaties. Haar woorden zouden wij vandaag de dag interpreteren als woorden die je alleen aan je geliefde zou schrijven. Maar in de tijd waar Emily in leefde, waren vrouwelijke vriendschappen vaak passievol. Bovendien heeft Emily aan meerdere vrouwelijke vriendinnen dit soort brieven gestuurd. Of Emily dus een relatie met Susan had, valt hier niet per se uit op te halen. Best witchcraft is geometry, heeft Emily Dickinson ooit geschreven. In hun twintige jaren bevonden Emily, Austin en Susan zich in een betoverende driehoeksverhouding, met Susan in het midden. Emily en Susan waren beste vriendinnen. Ze deelden boeken, lazen gedichten samen en schreven vele brieven aan elkaar. Op haar 25e trouwde Susan echter met Austin en woonde zij in het huis naast Emily. Al snel vormde er een gang van gras tussen de twee huizen, terwijl Emily en Susan dagelijks het gazon doorkruisten om elkaar te zien of om elkaar een brief te geven. A little path just wide enough for two who love, noemde Emily het. Ze hield van mensen met alles wat ze had, zei een vriendin van Emily na haar dood, en we vertrouwden allemaal op haar liefde. En niemand kende die liefde intiemer dan Susan. Waar Austin's liefde haar vaak overspoelde met stormachtige golven van verlangen, droeg Emily haar liefde met diepe stromen van toewijding. Emily schreef aan Susan haar meest gepassioneerde brieven en haar meest geliefde gedichten. Na de dood van Emily in 1886 vond haar zusje wel 1800 verborgen gedichten in haar kamer. Haar zusje dacht dat Mabel Todd de meest geschikte persoon was om deze unieke gedichten te publiceren. Mabel had literaire ambities en ambities binnen het Dickinson huishouden. Ze had namelijk een intense buitenechtelijke relatie met Austin Dickinson. In de vele jaren sinds de publicatie van Emily's gedichten zijn er hevige discussies over de redactionele keuzes die zijn gemaakt. Mabel ging samen met Thomas Higginson de taak aan om Emily's gedichten te publiceren. Ze pasten interpunctie, hoofdletters, rijmschema's en woorden aan. Een van de meest controversiële aanpassingen zijn de titels die zijn gegeven aan gedichten die ze niet hadden. Omdat Emily haar gedichten niet publiceerde, hadden ze geen titels nodig. En omdat titels vaak naar een bepaalde interpretatie wijzen, kan dit leiden tot een misinterpretatie van Emily's woorden. Tegelijkertijd is het ook goed mogelijk dat de wereld nooit de poëzie van Emily Dickinson had gekend zonder deze aanpassingen. Mabel maakte een selectie aan gedichten waar Thomas zeer enthousiast over was. Thomas raadde aan om de gedichten te categoriseren op thema: tijd, dood, natuur, liefde en de eeuwigheid. Vaak plaatste Emily wel 8 suggesties voor woorden die konden worden gebruikt in een gedicht, waardoor de editors veel vrijheid hadden om de gedichten aan te passen naar hun eigen smaak. Maar een van de belangrijkste veranderingen, de aanpassingen in de gebruikte voornaamwoorden in de gedichten om de gedichten en brieven acceptabeler te maken voor potentiële lezers. Martha Nell Smith is een onderzoeker aan MIT. Nieuwe technologie kon vanaf 1998 manuscripten scannen en aanduiden waar en hoe teksten zijn gecensureerd en zijn aangepast. Door middel van infraroodtechnologie kon Smith bewijzen dat Mabel grote gedeeltes van Emily's werk heeft uitgewist met pen of inkt, of soms zelf met een mes woorden van het papier heeft gehaald. In bijvoorbeeld de volgende tekst waren de originele voornaamwoorden vrouwelijk. I shan't see him this morning, because he has to bake Saturday, but he'll come home this afternoon, and we shall read your letter together, and talk of how soon you'll be here. De verwijderingen zijn van Susan's naam en commentaar over haar. Grote uitgewiste gedeeltes gaan over verlangen, maar ook aanwijzingen naar een emotionele en intelligente band tussen Emily en Susan zijn aangepast. In sommige stukken tekst wordt Susan uitgewist en krijgt ze opeens een baard. De illusie van een man achtervolgt deze brieven, net zoals een spookman de nalatenschap van Emily Dickinson achtervolgt. Zo zijn er ook brieven die Emily aan Austin heeft gestuurd, waar Susie veranderd is naar us. Dear Austin, I am keen, but you are a good deal keener. I am something of a fox, but you are more of a hound. I guess we are good friends though, and I guess we both love us, just as well as we can. Alle brieven van Emily naar Austin in 1850 worden gekenmerkt door aanpassingen. Nu terug naar die vraag die ik aan het begin van het verhaal stelde. Schreef Emily deze gedichten voor Susan? Had Emily een intense lesbische relatie met haar beste vriendin en schoonzus? Hier kan ik helaas geen definitief antwoord op geven. We waren er niet bij en kunnen dus alleen maar speculeren. Het is in ieder geval duidelijk dat Emily en Susan een diepe emotionele band hadden en dat Mabel en Thomas hebben geprobeerd om dit uit te wissen. Iemand die ook over Emily's gedichten kan praten is Imke de Boer. Zij is componist en heeft een aantal gedichten van Emily op muziek gezet. Net als ik heeft Imke ook een passie voor Emily's poëzie. Jij hebt veel hierover gelezen, denk ik, en veel werk over gemaakt. Maar hoe ben je nou bij Emily Dickinson uitgekomen?
Ja, ik denk dat zij zo'n dichteres is die je altijd wel ergens in je leven tegenkomt, omdat ze zo alomtegenwoordig is. Eigenlijk net als Shakespeare, bij wijze van spreken, of Walt Whitman, of andere grote dichters uit de geschiedenis. En zelf ben ik er eigenlijk tegengekomen via de muziek, wat in mijn geval niet helemaal verwonderlijk is. Ik ben ook koorzanger al heel lang en een liefhebber van moderne koormuziek. En op een gegeven moment kwam ik een cd tegen waar het Nederlands Kamerkoor liederen van Rudolf Escher opzong. Dat is een Nederlandse componist uit de 20e eeuw. En hij had een aantal gedichten van Emily Dickinson op muziek gezet. En één daarvan was dat hele bekende gedicht wat denk ik iedereen wel kent. To Make a Prairie. It takes a clover and a bee. Je kent dat gedicht vast wel. En dat was zo ontzettend mooi. Sowieso was het lied heel erg mooi en prachtig gezongen. Maar ook het gedicht, daar werd ik echt door geraakt. Het was heel kort, heel krachtig. En het was een combinatie van iets wat je aan de ene kant gewoon om je heen kunt zien. En wat je aan de andere kant in je hoofd ziet. Hè? Dus ze zegt eigenlijk, ja, om een mooi weiland te maken heb je niet veel meer nodig dan één bij en wat klaver. Maar ook wat dromerij. En als er geen bij is, dan is de dromerij ook genoeg. En dat zegt dan meteen heel veel over haar als dichteres, vind ik. Dus dat je aan de ene kant, ze schrijft aan de ene kant over dingen die ze ziet, beleeft, zich herinnert ook vaak. En aan de andere kant is er sprake van een enorme binnenwereld die ook heel mysterieus is. En dat giet ze dan ook nog eens een keer allemaal in een eigen taal. Dus dat is fascinerend, vind ik. Dus ja, daar werd ik door geraakt. En toen ik een jaar of 15 geleden begon met het op muziek zetten van gedichten en trouwens ook filosofie, toen moest ik ook weer aan Emily Dickinson denken. En ik wilde heel graag iets doen met het thema dood. Dat is iets wat Emily Dickinson en ik, denk ik, delen. Een fascinatie voor de dood. En toen heb ik zitten grasduinen in haar werk. En toen vond ik sowieso heel veel gedichten over de dood. Maar ik vond er in elk geval ook 6 waarvan ik dacht, ja, prachtig. Daar hoor ik meteen muziek bij. Dus die wil ik graag verklanken. En dat heb ik toen gedaan. Dat dat ook zo'n beetje het eerste gedicht was dat mij heel erg trof toen ik aan deze cyclus begon met deze gedichten, om die op muziek te zetten. En ik vind dit een typisch Emily Dickinson gedicht, omdat je heel veel dingen letterlijk voor je ziet. Het is heel beeldend, je kunt je er een voorstelling van maken. En tegelijkertijd zitten er ook allerlei mysterieuze kleine woordjes in, waardoor je denkt, hè, hoe bedoelt ze dit nou precies? En dan bovendien zit er nog iets heel Dickinsoniaans in. En dat is denk ik ook een van de redenen waarom jij Emily hebt opgenomen in jouw podcast. Want wat zij vaker doet, en dat doet ze in dit gedicht volgens mij ook weer, is dat ze eigenlijk een beetje in het midden laat van wat voor geslacht de ik-persoon is. Hè? Dus ze heeft het er bijvoorbeeld over we brethren are, we zijn broeders. En ik heb ook ergens gelezen in een boek over dit gedicht. Dat is in de vertaling van Peter Verstegen. Hè? Die heeft een heleboel gedichten van Emily vertaald in het Nederlands. En hij zegt, ja, je moet dit ook interpreteren als mannenbroeders. Dus zoals dat in de protestantse kerk, waar zij natuurlijk heel erg, ja, ze zat in een heel streng protestants milieu, is zij opgegroeid. Daar spraken ze zo over elkaar, van de mannenbroeders. En dat vind ik nou zo typisch dat Emily Dickinson de ik-persoon laat zeggen, hè, van nou, we lagen daar als mannenbroeders naast elkaar. En terwijl, ja, als ik Emily Dickinson lees en er staat I, dan lees ik altijd automatisch dat het over haarzelf gaat. En dat doet ze wel vaker, dat ze dan over haarzelf of over de ik-persoon, in feite, ja, dat is in feite een man heel vaak. Tenminste, dat komt regelmatig voor. Dat vind ik zelf intrigerend. En wat ik aan dit gedicht ook intrigerend vind, is dat ik nog steeds niet helemaal precies weet wat ze nou bedoelt met zo'n zin als I died for beauty. Ik stierf om schoonheid. Ja, is het dan in de strijd om schoonheid? Of is het dat je gefaald hebt in zelf de schoonheid te bereiken? Of is het juist de schoonheid die zelf faalt? Dat je daar, dat later gaat het dan ook over waarheid. Precies op dezelfde manier. En aan de ene kant vind ik dat meteen heel treffend. Dus zo'n begin als I died for beauty. En aan de andere kant denk ik, ja, wat bedoelt ze daar nou eigenlijk precies mee? Je kunt dat op heel erg veel verschillende manieren interpreteren. En dat vind ik typisch voor Emily Dickinson, dat je wordt getroffen, maar je weet eigenlijk niet precies waardoor. En dat maakt het heel mysterieus en aantrekkelijk. Because I could not stop for death. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The carriage held but just ourselves and immortality. We slowly drove, he knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too, for his civility. We passed the school where children played, their lessons scarcely done. We passed the fields of gazing grain, we passed the setting sun. We paused before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice but a mound. Since then, 'tis centuries, but each feels shorter than the day I first surmised the horses' heads were toward eternity.
Ja, dit gedicht neemt dus eigenlijk een soort date met dood.
Ja, ja, en toch overvalt de dood haar hier nog, hè? Want aan de ene kant, ze zegt, ja, ik kon niet stoppen voor de dood. Dus ik had het kennelijk te druk met andere dingen. Ik stond nog meer in het leven. En nou ja, toen is hij maar voor mij gestopt. Dus toen moest ik wel. Toen moest ik wel instappen in dat rijtuig. En nou ja, toen heb ik ook alles maar uit mijn handen laten vallen, zegt ze in feite. Omdat hij zo hoffelijk was. En ik heb toen maar mijn werk laten zitten. En zelfs mijn vrije tijd en mijn hobby's heb ik allemaal aan de kant geschoven. En ik ben maar gewoon met hem meegegaan op reis langs allerlei plekken. Nou ja, totdat ze eindigt bij het graf, wat ze daar dan letterlijk beschrijft. En op een gegeven moment vermoedt, ergens op die reis begint ze dan te vermoeden dat die paarden onderweg zijn naar de eeuwigheid. Dus dat het niet zomaar een reisje is, maar ja, dat het echt het einde, of het begin van het einde is, zou je kunnen zeggen. Alleen dat einde, dat... Het lijkt wel alsof dat niet komt, want ze heeft het toch ook over immortality. Zit ook in die Goods als personage. En ja, de eeuwigheid, daar is ze naar onderweg. En toch, ze laat zich oppikken, inderdaad. Het is maar wel een beetje onverwacht in dit gedicht. Dus ze wordt toch hier een beetje uit het leven weggerukt, denk ik, als je naar die beginregels kijkt.
Hoe ik dit verloop van het gedicht ook interpreteer, is het bijna alsof ze haar eigen leven een beetje naloopt met de dood?
Ja, het zijn denk ik herinneringen. Hè? Dus het gaat ook even over die school. Ja, en dan de velden met starend graan. Hoe zou je dat kunnen lezen? De setting sun. Ja, het beschrijft... Ook een beetje de volwassenwording misschien. En dat ze uiteindelijk aan het eind van haar leven uitkomt.
Ja. Het voelt ook een beetje als een omschrijving van haar kleine dorpje met weilanden.
Ja, heel huiselijk, heel dorps. Ja, ja, inderdaad, haar eigen omgeving. Ja. Ja. En ik vind het mooi omdat het... Ja, dit is ook weer typisch die combinatie van aan de ene kant dingen die je gewoon om je heen ziet... En aan de andere kant dingen die je juist helemaal niet kunt zien. En die je alleen in je verbeelding of in je hele interpretatie van je leven of van de werkelijkheid. Hoe zit die in elkaar? Nou, dat is natuurlijk iets heel fantasievols of iets heel cerebraals. Of iets wat je voor jezelf ontwikkelt in de loop van de tijd. En ja, hier krijgen we dus ook weer zo'n inkijkje in haar binnenwereld. Van hoe ze dat zelf ziet.
Maar je had het net al even over hoe veel gedichten van Emily een beetje vanuit een mannelijk perspectief zijn geschreven.
Ja.
Is dat expres gedaan? Of is dat een beetje om een breder publiek te trekken? Of juist met het idee van ik wil iemand anders huid kruipen?
Ja, ik kan het niet... Dat kan ik niet echt verklaren. Daarvoor weet ik te weinig over Emily Dickinson zelf, maar... Ik denk dat het niet te maken heeft met publiek, want ze had volgens mij niet de intentie om haar gedichten echt gepubliceerd te krijgen. Die zijn natuurlijk ook pas grotendeels na haar leven gepubliceerd. Misschien heeft het te maken met inderdaad je inleven in verschillende personen. Ik heb ook wel eens gedacht, maar dat is misschien ook onder invloed van... Ja, wat je dan toch een beetje weet van Emily Dickinson, dat ze ook, nou ja, misschien niet als een hele gemiddelde hetero vrouw, om het zo maar te zeggen, in het leven stond. Hè. Ik heb ook wel eens gedacht, misschien was ze een beetje tussen de geslachten in. Of zag ze zichzelf niet per se als een vrouw, 100%. Of ja, vond ze het ook wel gerechtvaardigd om zichzelf af en toe een boy te noemen, bijvoorbeeld. Maar goed, dat is allemaal wat speculatief.
Ja, ze was ook best wel een beetje tegen de vrouwelijke rol die in die tijd heel gebruikelijk was. Dus trouwen, kinderen krijgen, huishoudelijke taken.
Daar was ze eigenlijk helemaal niet van.
Nee, dus ik zou me in die zin wel kunnen voorstellen dat ze zich identificeerde met hoe mannen in het leven staan. Dus, of hoe jongens of kinderen in het leven staan. Of,
in ieder geval in die tijd.
Ja, in die tijd, ja.
En een gedicht waar ook is geschreven vanuit een mannelijk perspectief is There's Been a Death in the Opposite House. Dit gedicht gaat dus over iemand die, eigenlijk een buur, die is gestorven en de nasleep daarvan.
Ja, dit is waarschijnlijk iets wat ze zelf ook misschien als kind wel heeft meegemaakt. Ze beschrijft zichzelf ook, tenminste ze ziet hoe kinderen reageren op zo'n sterfgeval en... Ja, ze vragen zich van alles af over de dood. Hè. Oeh, heel eng. They wonder if it died on death. Alsof de mens een het is ineens. Hè. Gereduceerd door de dood tot een het. And I used to when a boy. Dus ik vroeg me dat ook af toen ik nog een klein jongetje was. Schrijft ze dan letterlijk. Ja, dus het is alsof ze zich dit herinnert. Dus de kinderen die vragen zich af of... het gestorven is op die matras die naar buiten wordt gegooid door het raam. Of door de deur. Nou, door het raam volgens mij. En alsof je door de dood wordt gereduceerd tot een het. En zij zegt dan, ik vroeg me dat ook af toen ik nog een klein jongetje was. Dus ze praat echt over zichzelf als jongen in dit geval. Dus het is een jeugdherinnering, zou je kunnen zeggen. Her breast is fit for pearls. Her breast is fit for pearls, but I was not a diver. Her brow is fit for thrones, but I had not a crest. Her heart is fit for home. I, a sparrow, build there, sweet of twigs and twine, my perennial nest.
Want dit gedicht, Her breast is fit for pearls, werd voor het eerst gedrukt in Mabel Todd's uitgave uit 1894 van The Letters of Emily Dickinson. En het hoofdstuk dat waarin dit gedicht voorkomt, dat heet To Mr. and Mrs. Barrels. En dat impliceert eigenlijk dat zij dit gedichtje heeft geschreven voor een man en een beetje voor zijn vrouw. Dus zij, Mabel Todd, impliceerde dat dit gedicht was gericht aan Samuel Barrels. En later hebben eigenlijk niet andere mensen of andere... edities van Emily's gedichten dit in twijfel getrokken. Maar de afgelopen tientallen jaren kwam eigenlijk Martha Smith. En zij heeft deze bewering kunnen betwisten door de gewiste naam van Sue op de achterkant van deze brief te vinden. Dus daarom is het ook wel aannemelijk dat dit gedicht eigenlijk bedoeld wordt voor Susan.
Ja, en je kan je dat, als je inderdaad weet, een beetje ziet hoe het zat tussen Emily en Susan, kan je dat ook wel voorstellen, denk ik. Ja,
want zij hadden wel een hele sterke en intense band, eigenlijk bijna een hele leven lang.
Wat dat betreft veelzijdig leven. Ja, in alle isolatie waarin ze leefde, misschien toch ook een veelzijdige sociale wereld waar ze in zat. En ja, toch een veelzijdig liefdesleven ook in die zin.
Ja, Emily is daarin heel erg interessant, want enerzijds staat ze tegenwoordig vooral bekend als een beetje de vrouw die nooit naar buiten kwam en duizenden gedichtjes schreef, maar nooit publiceerde. Maar eigenlijk is ze veel meer dan dat. En ze staat vooral juist bekend om haar best wel depressieve gedichten, maar ze was ook iemand die heel erg van het leven hield.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Je zou Emily Dickinson een beetje te karikaturaal afschilderen als je inderdaad zou zeggen van, nou ja, ze zat altijd maar thuis in die witte kleren en ze schreef alleen maar en ze had verder niet zo'n enorm sociaal leven of wat dan ook. Ik zie dat zelf inderdaad anders. Ik denk ook als je al die brieven ziet en ook als je de veelkleurigheid in haar gedichten ziet, dan zie je dat het toch wel anders zat. Ondanks het geflirt met de dood zou je inderdaad kunnen zeggen dat ze het leven wel heel erg lief had. En alles wat je daarin kunt ervaren en kunt waarnemen. Daarin was ze denk ik juist heel precies en heel ontvankelijk. En helemaal niet iemand die alleen maar bezig was met, ja, hoe zou het zijn om dood te gaan? Of wanneer komt de dood mij nu meenemen? Hè? Dus Ik herken dat zelf ook wel. Ik zei al, ik heb onder andere voor gedichten over de dood gekozen, omdat ik ook zelf wel daardoor gefascineerd ben. Maar juist in combinatie met het leven. Dus de dood is juist wat het leven interessant en de moeite waard maakt. Hè? Dus ik denk dat zij dat misschien zelf ook wel zo gezien heeft.
Grote kans dat Emily inderdaad de dood zag als een soort fascinatie in combinatie met het leven. Het beeld dat veel mensen hebben van Emily, als de eenzame en depressieve kluizenaar, klopt ook niet helemaal. Emily was veel meer dan dat. Ze was vol met liefde en levenslust. Liefde voor haar familie en vrienden, en natuurlijk liefde voor haar Susan. Of het nou platonisch of romantische liefde was, je kan in ieder geval niet ontkennen dat ze echt van elkaar hielden.